Vanavond wil ik graag, en dat is ook al in de dienst afgekondigd, een vraag die al een poosje ook ligt en waar we nog niet aan toegekomen zijn. Ik zal hem even voorlezen. In 1 Korinther 12 wordt heel duidelijk aangegeven dat er diverse gaven van de Heilige Geest zijn. Alhoewel Paulus aan het einde van dit hoofdstuk zegt dat er een weg is die hoger gaat, waarna in hoofdstuk 13 de liefde uitgebreid wordt besproken, wordt in het eerste vers van hoofdstuk 14 ook weer duidelijk gezegd dat je de liefde moet najagen en moet streven naar de gaven des geestes. Zou er bij ons in de kerk niet meer aandacht kunnen of moeten worden besteed aan de gaven van de Heilige Geest? Zou het niet kunnen zijn dat als we de gaven van de Heilige Geest mogen ontdekken in ieder van ons, dat we dan de liefde van God nog meer kunnen laten zegevieren? Dit denk ik naar aanleiding van 1 Korinther 12 vers 31. Streef dan naar de hoogste gaven en ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert, waarna dus uitvoerig over de liefde gesproken wordt. Nou, een hele goede vraag waar we met elkaar vanavond kort over na willen denken. Het zal misschien ietsjes langer duren, maar het kan ook niet anders, want het is best wel een hele uitgebreide vraag. Maar ik zal proberen om het zo kort en bondig mogelijk een antwoord te geven. Dus eigenlijk heel kort samengevat, jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des geestes. 1 Korinther 14 vers 1. Misschien is het goed om als inleiding 1 Korinther 12 te lezen. 1 Korinther 12. Vers 4 tot en met 6. 4, 5 en 6 daar staat. En let op wat hier staat. Er wordt hier namelijk over genadegaven gesproken. En misschien wel goed om dat te weten. Genadegaven. Genade is eigenlijk het Griekse woord wat wij kennen als charisma. Charisma is gewoon genade. Ja? Genadegaven, dat is charismatische gaven. Dat zijn genadegaven die je dus ontvangen hebt, niet verdiend hebt. Maar God heeft je dat gegeven. Er staat in vers 4, er is verscheidenheid in genadegaven. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God. Kunt u hier de drie eenheid van God terugvinden? Genadegaven krijgen we door de Heilige Geest. Het is dezelfde geest. Bedieningen, dat zijn dus taken die je vervult. Kun je alleen doen door dezelfde Heer, dat is de Heer Jezus. En werkingen, wat het uitwerkt, dat kan er maar één doen. Dat is God zelf. Zie je die drie? Nou, genadegaven heb je nodig om een bediening te kunnen uitoefenen. Als je bijvoorbeeld leraar bent, dan moet je de gave van onderwijs hebben. Ja, toch? Dus eerst begin je met de genadegaven. Dat leidt tot een bediening. En als je die bediening uitoefent, dan mag je God vragen, Heer, wilt u werken? En dat is dus die drie eenheid die je in deze drie versen dus heel duidelijk tegenkomt. Hè? Genadegaven, moet je dus heel duidelijk onderscheid in hebben. Genadegaven, bedieningen en werkingen. In die volgorde hoort het ook bij elkaar. Oké. Daarnaast is het heel belangrijk dat we moeten weten dat een van de beelden die de Bijbel geeft over de gemeente, dat is dat de gemeente een lichaam is. Een lichaam met leden. En dat staat zo mooi in de Korinthebrief dat elk lid heeft een taak. En als je dus lid bent van de gemeente, dan ben je dus een lid van het lichaam van Christus. En als lid van het lichaam van Christus heb je een bepaalde plek gekregen om een bepaalde taak te kunnen vervullen. En dan heeft Paulus het over van, het lichaam bestaat niet alleen maar uit oren. Het lichaam bestaat niet alleen maar uit ogen. Gelukkig niet. Het lichaam bestaat ook uit de mond. En ook uit handen. En ook uit voeten. Dus samen vormen we het lichaam van Christus. En inderdaad heeft dat te maken als je gaat ontdekken wat jouw plekje is in het lichaam van Christus. Jouw plekje gaat ontdekken van, nou wat wil God nou door mij heen doen? En je gaat het ontdekken, dan zul je ook ervaren dat, ja, dat het lichaam functioneert. Dat je met liefde met elkaar om mag gaan, dat je elkaar mag respecteren. Dus inderdaad, liefde en geestesgaven horen ook bij elkaar. Hoewel het in de praktijk soms heel anders uitwerkt, dat juist door het streven van allerlei geestesgaven soms ook heel veel oneenigheid kan komen. Nou, daar moeten we dus heel erg voor oppassen. Vandaar, ik heb uit het boekje van Peter Wagner, dat is een hele bekende bijbelleraar die ook heel veel over geestesgaven geschreven heeft. Ik ben het niet helemaal eens met hem. Hij is een leraar die met name met de derde golf, met John Wimber, in Nederland heel veel gedaan heeft, wereldwijd. Maar er staan ook hele goede dingen in zijn boekje. En hij heeft over de definitie van de geestesgave het volgende gezegd. Een geestesgave is een bijzondere bekwaamheid die de Heilige Geest aan ieder lid van het lichaam van Christus naar Gods genade geeft, opdat zij binnen het lichaam van Christus gebruikt wordt. Ja? Het is een bijzondere bekwaamheid die we door de Heilige Geest ontvangen naar zijn genade om binnen het lichaam van Christus, ja, een taak te vervullen. Ja? Dat is een geestesgave. En de Bijbel maakt ons duidelijk dat iedere christen, als u een christen bent, iedere broeder en zuster heeft minstens één gave gekregen. En dat is heel belangrijk dat we dat weten. Als we nu toch de Korinthebrief voor ons hebben, kijkt u maar in 1 Korinthe 12 vers 7. Daar staat maar aan een ieder, zie je dat staan? Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. En die openbaring van de geest is eigenlijk dat de geest jou duidelijk maakt wat je voor hem mag doen. Niemand uitgezonderd, God geeft aan iedereen een gave. En dat staat ook in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat: doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. En vooral dat laatste, daar komen we nog zo even op terug. Dus de geestesgave geldt niet voor een elitekorps of voor een paar hele geestelijke mensen in de gemeente, maar die geestelijke gave geldt voor iedereen. En als u, ja, we komen nog een paar keer terug bij de Korinthebrief, maar als u kijkt in 1 Petrus 4, dan wordt het ook bevestigd. Het is goed om de Bijbel in zijn breedte hierover na te slaan. In 1 Petrus 4, vers 10. Daar komen we op dit vers straks ook nog een keer terug, dus leg er straks maar een briefje tussen. Er staat in vers, laten we bij vers 9 even beginnen. Daar staat: wees gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander. Dus dat functioneren van het lichaam, hè? Leden ten opzichte van elkaar. Dient elkander, een ieder na de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over vele rijen genade God. Dient elkander, een ieder. Niet een paar, maar dat geldt voor ons allemaal. Goed. Deze gave, je zou bijna uit die definitie kunnen halen die ik net genoemd heb, die eindigde met de woorden: opdat zij binnen het lichaam van Christus gebruikt wordt. Dan zou je kunnen denken, oh, dus die geestesgaven die worden alleen binnen de gemeente van Jezus Christus gebruikt. Nee, ik denk wel, ze worden ten behoefte van de gemeente van Jezus Christus gebruikt. Maar die geestesgaven worden zowel binnen de gemeente, maar ook naar buiten uitgebreid. En dan denk ik bijvoorbeeld aan diakonie. Het is toch prachtig wat wij via Elim, dat er mensen zijn die daar zo'n hart voor hebben. En weet je, dat is eigenlijk heel leuk. Als je dat doet, waarvoor God jou geroepen heeft, dan zul je ook heel vaak ervaren, dan doe je het niet met tegenzin, maar dan krijg je ook blijdschap erin. Maar als je per se dingen doet waarvan je denkt, ja, dat verwachten mensen van mij dat ik het moet doen, dan word je eigenlijk alleen maar moe van. Als je echt op de plek bent waar de Heer wil hebben en die gave ontdekt hebt wat God wil dat hij door je heen doet, dan ervaar je er ook heel veel blijdschap in om het te doen. Nou, die gaven die gaan dus ook naar buiten. We denken aan diakonie. We denken aan zending, Nesmi en Jan, hè? En meerdere van ons. En we denken natuurlijk ook aan evangelisatie. Hè? Dat de gaven ook naar buiten toe gebruikt worden. Geestesgaven, en dat zegt het al, het charisma, charismatische gaven, genade, kun je niet, en onthoud het alsjeblieft goed, geestesgaven kun je niet verwerven, maar worden aan ieder geschonken, gelijk hij wil. Nou, we hebben dat een paar keer gelezen. Hè? In 1 Korinther 12 vers 11 staat heel duidelijk, 1 Korinther 12 vers 11, een ieder in het bijzonder toedeelt, en zet er maar een dikke streep onder, gelijk hij wil. Probeer te ontdekken, niet wat jouw wil is, maar wat Gods wil is. En om Gods wil te ontdekken, is het dan ook heel belangrijk om, ja, zoals we ook afgelopen zondag gehoord hebben, niet alleen je voeten, niet alleen je handen, maar je hoofd helemaal, dat je je als het ware toewijdt aan de Heer. En dan zal de Heer jou ook duidelijk maken wat hij van plan is met jouw leven. En hieruit blijkt, en wat ik net ook gezegd heb, dat geestesgaven niet een beloning zijn voor ons heilig leven, voor ons toegewijd leven, maar dat het een keuze is van hem. Hij kiest uit en hij geeft gaven zoals hij wil. En als hij ons geestelijke gaven geeft, dan is het onze verantwoordelijkheid hoe we daarmee omgaan. En daarom, ik heb net ook gezegd in 1 Petrus 4, dat vers, om dat nog even terug te zien, dan staat het dat wij als goede rentmeesters om moeten gaan met de toevertrouwde genade. Hebben we nog net gelezen, hè? 1 Petrus 4 vers 10. Als goede rentmeesters. Dus met andere woorden, als God ons een gave geeft, dan, ja, dan is het heel belangrijk om daarin ook betrouwbaar te zijn, een rentmeester te zijn. Ik denk ook heel vaak aan Matteüs 25, waar de Heer weggaat en dan geeft hij ons talenten. En dan vraagt hij aan ons, doe er wat mee. Begraaf die talenten niet. Want ik weet zeker, daar ben ik wel overtuigd en daar ben ik volledig eens met degene die deze vraag gesteld heeft. Ik weet zeker dat bij ons in de gemeente veel meer geestesgaven zijn die nooit naar boven komen. Ze zijn er wel. En het is ontzettend belangrijk dat je, en daar gaan we het ook zo over hebben, hoe we die gaan ontdekken en hoe we die gaan ontwikkelen, hoe we die gaan gebruiken. Maar dan moet je wel bereid zijn om daar ook trouw in te zijn, betrouwbaar te zijn, om die gaven ook te gaan gebruiken. Ik heb vier misverstanden opgeschreven over geestesgaven. De eerste misverstand is, ik noem ze heel kort, ik ga er maar heel snel en kort doorheen. De eerste misverstand is, geestesgaven moet je niet verwisselen met natuurlijke talenten. Soms kan de Heer een natuurlijk talent gebruiken, omdat ja, dat in aanleg is en dat God je soms ook een geestesgave geeft die in, ja, in één lijn of in overeenstemming is met jouw karakter of met, ja, met jou, wie je bent. Maar je moet het niet altijd met elkaar verwisselen. Ik weet wel dat Ja, ik heb dat wel eens gebruikt als voorbeeld. Soms denk je wel eens dat mensen die bijvoorbeeld dagelijks voor hun werk overal presentaties geven voor hun werk. En in het Engels en in het Duits en PowerPoint presentaties. Dan denk je, nou dat zal er wel een leraar zijn. En dan wil je zo iemand eens een keer vragen van, joh, geef eens een bijbelstudie en er komt helemaal niks van terecht. En dan moet zo'n man ineens ontdekken van, ja, maar die is toch wel heel wat anders weer. En dan heb je soms iemand die helemaal niet dat werk doet. Misschien weer heel ander werk en die kan het ineens wel. Dus daar moet je wel voor oppassen dat geestelijke gaven zijn nog niet altijd natuurlijke talenten. Daar moet je mee oppassen. Tweede, geestelijke gaven is weer wat anders dan de vrucht van de Heilige Geest. De geestelijke gaven gaat meer om dat wat je doet. En de vrucht van de Heilige Geest gaat meer om dat wat je bent. En de vrucht van de geest gaat altijd vooraf aan de geestelijke gaven. Nooit andersom. Het is heel belangrijk dat eerst die vrucht van de Heilige Geest, en dan hebben we het over liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, dat eerst het karakter, de identiteit van Jezus in ons aanwezig is. En dan kunnen die geestelijke gaven ook door ons heen gaan werken. Anders is het een soort competitie. En dan doen we het niet vanuit de juiste attitude, om maar zo te zeggen, de juiste bron. Het derde, geestelijke gaven, geestesgaven, is nog wat anders dan onze algemene plicht als christen. Kijk, als zoals zondagmorgen gevraagd wordt, wie komt er, en dan moet je nagaan, 1 uur in de 4 weken meehelpen de kerk schoonmaken. Dan kun je zeggen, ja, nee, ik geloof niet dat ik daar een gave van de Heilige Geest voor gekregen heb. Nee, die gave heb ik niet. Nou, dat bedoel ik nou maar mee. Er staat in de Bijbel, heel eenvoudig, of je nou die gave hebt of niet, dient elkander. Dient elkander. Nou, en ik denk dat gewoon iets is, nou, dat moet ons allemaal aanspreken. En als je tijd hebt en je hebt de mogelijkheid, dan zeg je, nou, dan wil ik een uurtje in de maand, dat is het minste wat ik kan doen, die kerk schoonmaken. Ja, dus geestesgaven en bijvoorbeeld, ja, getuigen zijn. Is het alleen voor mensen die een gave hebben van evangelist zijn? Nee, dat hebben we allemaal. Ja? Dus dat moet je heel goed kunnen scheiden. En dan het vierde is, we moeten leren, en dat is niet heel eenvoudig, niet makkelijk, om gaven van de Heilige Geest te kunnen onderscheiden van namaakgaven. En die zijn er ook. Namaakgaven. En die namaakgaven die komen niet bij de Heer vandaan, maar die komen soms ook bij de tegenstander vandaan. En daar heb je de geest voor onderscheiding voor nodig. Dan lijkt het soms dat je te maken hebt met de geest van God, en het is niet zo. Dus we moeten daar heel alert op zijn. Nou, ik heb het net al gezegd, geestesgaven, geestelijke gaven, die moeten we gaan ontdekken. Ze zijn vaak bedekt, ze moeten ontdekt worden, ze moeten ontwikkeld worden en we moeten ze gaan gebruiken. Nou, het eerste, ik heb hier een aantal voorwaarden en misschien zijn er nog wel veel meer die je eraan toe kan voegen. Dat is in eerste plaats, als je de geestelijke gaven wilt ontdekken, ontwikkelen en gebruiken, nou de eerste voorwaarde is dat je opnieuw geboren bent en een kind van God bent. Er zijn soms in bepaalde kringen mensen bezig om hun geestelijke gaven te ontdekken zonder dat ze überhaupt wedergeboren zijn. Maar daar begint het mee. Het begint bij de wedergeboorte. Dat is de eerste stap. De eerste stap, het eerste voorwaarde. Ten tweede, er moet ook toewijding zijn. Dat je aan de Heer toewijdt, wat ik net ook gezegd heb. En zeg, Heer, ik wil u graag dienen. Ik wil u graag dienen. Ten derde, er moet ook geloof zijn. Geloof dat de Heer jou een gave gegeven heeft. Dat mag je geloven, want het staat in de Bijbel. En dan mag je ook aan de Heer vragen, Heer, wilt u me dat dan maar duidelijk maken, wat ik mag doen? Ten vierde, Je moet ook bereid zijn om die gaven ook te gaan gebruiken. Dus dat betekent bereid zijn om daar ook wat tijd in te steken. Om daar ook energie in te steken. Dus daar moet je wel toe bereid zijn. En ten vijfde is het heel belangrijk om deze dingen ook in het gebed bij de Heer te brengen. Te vragen of de Heer jou daar ook duidelijkheid in wil geven. En dat leidt dan eigenlijk tot een stappenplan. Een stappenplan. Heel technisch klinkt dat. Dan zou ik voor willen stellen, en dat zegt Peter Wagner ook in zijn boek, onderzoek de mogelijkheden. Wat zijn nou mogelijkheden? Ga dat nou eens onderzoeken. Je kunt je in de eerste plaats alles afvragen, en daarmee begint het eigenlijk al. Ben ik iemand die heel graag met mensen werkt? Gewoon, en als je bijvoorbeeld aan de praat raakt met mensen, dan raak je alle tijd kwijt. En je vindt het heerlijk om met mensen te praten en met mensen te werken. Of ben ik meer iemand die zegt, nou, geef me maar een theedoek of geef me maar een bezem. Ik ben meer zaakgericht. Ik doe meer dingen liever met mijn handen. En mensen, ach, daar word ik zo moe van. Daar word ik alleen maar een beetje beroerd van om met mensen te werken. Daar kan ik helemaal niet tegen. Nou, dat is eigenlijk al een eerste onderscheid, hè, waarvan je zegt, nou, ik vind het hartstikke leuk om met mensen te werken, mensgericht, of ik vind het veel leuker om gewoon maar dingen te doen, zaakgericht. Hè? Dat is eigenlijk al, dan ben je er al een beetje mee bezig. Onderzoek de mogelijkheden. En onderzoek de mogelijkheden van, wat zegt de Bijbel over gaven? Wat voor verschillende gaven zijn er? Nou, daar moet je de Bijbel op onderzoeken. En ik heb drie lijsten gevonden in de Bijbel waar gaven op een rijtje gezet worden. U kunt ze alle drie wel even opzoeken, maar ik noem alleen de gaven dan. Romeinen 12, vers 6 tot en met 8. Daar heb je 7 gaven die daar genoemd worden. 7 geestesgaven waarin je de Heer kunt dienen. Kunt dienen met gaven. Daarom is het ook heel belangrijk dat je ook weet van, goed, God heeft gaven gegeven, dat je ook weet, nou, om welke gaven gaat het dan? Nou, Romeinen 12, vers 6 tot en met 8. Ik noem ze, ik ga het niet lezen met u, maar u kunt wel meelezen en dan zult u ze ook wel ontdekken die ik nu noem. Paulus die spreekt hier van de gave van profetie. En profetie is niets anders dan Gods woord doorgeven. Het woord van God doorgeven. Een mond van God willen zijn. Ten tweede dienen. Dat heeft ook alles te maken met diaconie. Dienstbaar zijn voor elkaar. Onderwijs wordt er genoemd. Vermanen. En u weet, het woordje vermanen in het Grieks is hetzelfde woordje als ook vertroosten. Het heeft te maken met zielzorg, pastoraat, ja, vermanen, mededeelzaamheid, dat betekent gewoon geven, ik vind het heerlijk om dingen weg te geven. Wij komen wel eens bij mensen en elke keer als je er komt, dan, hier, alsjeblieft, ze kan het gewoon niet laten, ze geeft je elke keer wat mee. Nou, dat kan ook een gave zijn, dat je gewoon leuk vindt om iets te geven. Ten zesde, leiding geven. Nou, er zijn kartrekkers. En dat heb je of dat heb je niet. En er zijn volgers. Kan je niks aan veranderen? Eigenlijk bijna niks aan veranderen. Maar ja, leidinggevende. En ten zevende, barmhartigheid bewijzen. En barmhartigheid bewijzen, dat betekent dat je een gave hebt om op een hele bijzondere manier mee te leven met mensen. Nou, dat zijn de gaven die je kunt vinden in Romeinen 12. Als je dan naar 1 Korinthe 12 gaat kijken. En dan ga ik ze niet dubbel noemen, want er staan verschillende gaven ook weer genoemd die in de Romeinenbrief staan. Maar dan zal ik ze daar ook even doornoemen. Dan wordt daar gesproken over de gaven in 1 Korinthe 12 vers 8 tot en met 11 en ook vers 28. Daar wordt gesproken over de gaven van wijsheid. En mensen, wat is er belangrijk? Dat er in de gemeente ook wijze broeders zijn. Die niet heel veel praten, maar inzicht hebben. En op een juiste manier soms heel de zaken goed kunnen analyseren. En een juiste beslissing kunnen nemen. Wijsheid, kennis. Dat je weet waar het om gaat. Geloof, geloofskracht. Hè, dat je ook echt niet geloof in de Heer Jezus, maar geloof naar de mate van je geloof staat er. Hè? Geloof. Genezing. Gaven van genezing. Krachten. Onderscheid van geesten. Vreemde talen. Vertaling van vreemde talen. En dan in vers 28 wordt gesproken over het apostelschap. En ziet u dat je dan hier in plaats van een geestesgave een bediening hebt. Want apostelschap is een bediening. Ja? Apostelschap, daar moet je ook toe geroepen zijn. Helpen, staat er. Gewoon helpen. Je handen uit je mouw steken. En ik ken wel mensen die dat zo goed kunnen. En dan het laatste wat er in vers 28 staat van 1 Korinthe 12 is besturen. Nou, dat zijn gaven van de Heilige Geest die je in 1 Korinthe 12 tegenkomt. En dan heb je nog in Efeze 4 vers 11. Efeze 4 vers 11 nog een aantal gaven waarvan we er al een paar genoemd hebben. Maar twee nog niet. In Efeze 4 vers 11 worden er nog twee, en dat zijn eigenlijk meer twee bedieningen genoemd. Efeze 4 vers 11, daar wordt gesproken over, en dan hebben we het over 19 al, nummer 19, evangelisatie. Zie het staan? Evangelisten, evangelisatie. En als 20ste staat er herderschap. Ja? Dat zijn 20 gaven, bedieningen die de Bijbel in 3 lijstjes ons doorgeeft. En nou daarnaast zijn er nog 6 gaven die je niet zozeer kunt zien als een soort geestesgave, maar een gave om op een speciale manier ook te kunnen leven. Een soort levenshouding. Waar God jou toe roept. En daar heb ik er ook 6 van. En de Bijbelteksten heb ik er even niet bij gezocht, maar die zijn er wel. Er wordt namelijk gesproken in de Bijbel over de gave, en schrik niet, over de gave van het ongehuwd zijn. Dat is ook een gave. Dat er vrouwen zijn, dat er mannen zijn die geroepen zijn om niet gehuwd te zijn. Omdat de Heer daar een speciale bedoeling mee heeft. Soms is dat een gave die met heel veel lijden gepaard gaat voordat je dat gaat ontdekken. Is niet altijd even makkelijk. Maar het is soms wel dat de Heer voor deze mensen die ongehuwd zijn een bepaalde roeping kan hebben. Waarin je de Heer nog heel bijzonder kan dienen. Het is ook een levenshouding waarvoor je geroepen kan zijn. Wat bijvoorbeeld Hudson Taylor heel duidelijk ervaren heeft in China. Hudson Taylor was iemand die daar niet als Engelse zendeling daar tussen die Chinezen ging werken. Van bovenaf naar beneden. Maar die ging er tussenin wonen. En die ontzegde zich alles en die koos voor vrijwillige armoede. Die ging echt in de armoede leven. Denk aan een moeder Teresa. Ja? Dat kan ook een roeping zijn, een gave waarin de Heer jou als het ware roept om zo te leven. In gewoon pure armoede. Het kan zijn dat God je roept En dat, daar hebben wij niet zoveel mee te maken, maar ik denk dat je daar meer mee te maken hebt in Korea of in andere landen waar het erg moeilijk is om te geloven. Dat is dat God je roept tot het martelaarschap. Dat mensen bereid zijn om te lijden, om te sterven. Nou, dat kun je niet uit jezelf, maar daar word je toe geroepen. Daar kan Gods geest je ja, eigenlijk voor klaarmaken. Nog een levenshouding, en die zie ik ook wel om me heen, dat God je een, kunt roepen tot, tot gastvrijheid. Dat is ook een levenshouding, dat, dat mensen soms zo ontzettend gastvrij zijn. Ik denk dat Helene en ik dat niet zozeer hebben, want wij zijn misschien daarvoor te precies en te schoon en te netjes. En het komt nooit uit als mensen komen, want dan moeten we dit nog even... Nou ja, het komt wel uit hoor. Ik overdrijf, ik overdrijf. Maar begrijp een beetje wat ik bedoel. Je komt wel eens bij mensen in huis, daar is het altijd een lekkere, gezellige rotzooi. En of er nou 1, 2, 3 of 4 komen, kom erin. Enjoy the family. Ja? Nou, dat heeft niet iedereen. En ik heb het niet. Ik heb het niet. Helene misschien wel. Wij hebben dat misschien toch niet zo. En natuurlijk is iedereen welkom. Maar u weet wat ik bedoel. Hè? Mensen die echt zo'n houding hebben van... Ach, wat kan het me schelen? Kom erin. En je legt alles aan de kant. Je schakelt even om. Je moet gewoon heel flexibel zijn. Hè? Nou, past niet altijd bij sommigen. Maar nou, dat is de gave van gastvrijheid. Ik heb mijn broer heel dichtbij meegemaakt en die is jarenlang in Colombia als zendeling heeft hij gewerkt. En ik zeg heel vaak tegen Helene, ik zou het niet kunnen hoor. Ik zou het echt niet kunnen. Alles aan de kant zetten en je gaat daar maar in Colombia. En... Maar mijn broer kon het wel. Ook een roeping, ook een gave. En ja, dat is de geest van God die je daarvoor roept. En als laatste ook een houding waarvoor ja, je een heel duidelijke gave van de Heilige Geest kunt ontvangen. Dat is een gebedsleven. Mensen die zo'n houding hebben, en dat kun je niet zomaar naapen. Maar zo'n houding hebben om, ja, om echt tijden door te brengen in gebed. Nou, dat kun je niet zomaar tegen een ander zeggen, maar dat doet Gods geest in je. Begrijpt u? Hè? Dat zijn, daar heb ik dus in totaal 26 dingen uit de Bijbel gehaald waarmee God ons kan roepen in het lichaam van Jezus Christus. Als levenshouding, maar ook in geestelijke gaven. Nou, het gaat dus vooraf aan Bijbelonderzoek. Je moet gaan leren uit de Bijbel. Wat zegt de Bijbel erover? Wie doet die gaven? Hoe functioneert die gaven? Je moet dus de Bijbel leren kennen. Zonder de Bijbel werkt dat niet, de gaven van de Heilige Geest. Ten tweede, en dat is misschien wel moeilijk voor sommigen, maar ten tweede is, en dat zegt ook Peter Wagner, en wat dat betreft vind ik het best wel fijn dat, ja, dat hij ook daar zo over denkt zoals ik over denk. Hij zei, de geestelijke gaven die je wilt uitoefenen in de gemeente, moet ook passen bij de identiteit van de gemeente. Het moet ook passend zijn. En als jij een geestelijke gave hebt, laat ik maar noemen, van het spreken in vreemde talen, en het past niet in de identiteit van de gemeente waarin jij komt, dan moet je dat niet doen. Het moet passend zijn in de gemeente. En niet ondanks alles die gave toch doordouwen. Peter Wagner die zei, ik ken heel veel gemeenten waar met name, en daar hebben we het over tekengaven van gebedsgenezing en van tongentaal, waar deze gaven prominent aanwezig zijn, maar helemaal niet een spectaculaire groei in de gemeente meemaken. En hij zegt, en ik ken gemeenten waar deze tekengaven absoluut not down zijn, echt niet functioneren, en waar die gemeente enorm groeit en gezegend wordt. En ook andersom. Ja? Dus het is heel belangrijk, het is niet zodat elke geestelijke gave moet per se in elke gemeente openbaar worden. Het moet ook passen binnen de identiteit van de gemeente, zegt Peter Wagner in zijn boekje. En daar ben ik het ook volledig mee eens. En dan het derde, aan, ja, eigenlijk de inleiding daarnaartoe, dat in dat stappenplan. Als je gaat denken dat God jou een bepaalde gave gegeven hebt, neem dan eens contact op met mensen die die gave ook hebben. En leer van hen. Praat met hen. Overleg met hen. En je kunt daar heel veel van elkaar leren. Tweede stappenplan. Dus eerst onderzoeken. Tweede is dat je het gaat doen. Je moet gewoon op een gegeven moment dingen gaan doen. En als je dan dingen gaat doen, en laat het heel duidelijk zijn, de dingen die in de gemeente gedaan worden, die hoeven niet altijd volmaakt te zijn. Er mogen ook wel eens fouten gemaakt worden. Dat mag. Daar geeft God ook ruimte voor. Je mag dingen gaan ontdekken. En weet je, je gaat het meest ontdekken welke gave God jou gegeven heeft, door te ontdekken wat je nou juist niet kan. En je gaat alleen ontdekken wat je niet kan als je het gaat doen. En ja, als je nooit bereid bent om dat te gaan ontdekken of om de dingen te gaan doen, dan zul je nooit ontdekken wat jouw gave is. Dus je mag best doen. Ga maar dingen doen. En ontdek maar van die zondagsschoolles of dat meewerken in die zondagsschool. Nee, dat ligt me helemaal niet. Ik heb het gedaan, maar het ligt me helemaal niet. Of die crèche? Nee hoor. Of dat jeugdwerk? Heb ik het gedaan. En je gaat juist ontdekken welke gaven je hebt door te ontdekken wat je nou juist niet hebt. Dat is nog veel belangrijker. Dan gaat God jou gebruiken. Heb ik in mijn leven ook zelf ervaren. En ja, ik heb heel duidelijk op een gegeven moment ervaren, ja, klinkt misschien heel gek wat ik nu zeg, maar de gave die God mij gegeven heeft, heb ik ontdekt in Bremerhaven. In het noorden van Duitsland. Waar ik 2 weken in een grote evangelische gemeinde mocht werken. En kinderen mocht onderwijzen uit het woord van God. Met mijn gebrekkig Duits. Maar ik had er zoveel plezier in. En ik ben in het kinderwerk gegaan. Ik heb eindeloos veel dagen, bijna alle dagen in de week, altijd kinderwerk gedaan. En vanuit dat kinderwerk, dat was eigenlijk de gave van onderwijs, ben ik verder gegroeid naar het bereiken van tieners, bereiken van jeugd, bereiken van ouders. En ik heb gewoon heel duidelijk gezien dat dat Gods weg voor mij was. Maar je moet op een gegeven moment wel beginnen. Dan is het ook heel belangrijk, wat ik ook zei, hoe ervaar je het zelf? Hoe ervaar je het zelf? Ik zal u eerlijk vertellen, ik ervaar maandagavond van 7:30 tot 8:00 als een van de zwaarste momenten van de week voor mij. Niet op zondagmorgen, maar maandagavond van 7:30 tot 8:00. Want dan heb ik de opdracht om onze tieners te bereiken met het evangelie. En dat is heel moeilijk. Dat is heel zwaar. En soms ga ik wel eens naar huis en denk van, Theo, je bakt er helemaal niks van. En toch weet ik zeker dat God mij deze taak gegeven heeft. En zoals gisteravond, dan heb ik de Heer gedankt, want dan ging het zo goed. En ik kon tieners bereiken die ik anders niet kon bereiken. Dat betekent dat als je een gave van de Heilige Geest gekregen hebt, dan betekent niet dat het altijd makkelijk gaat. Maar je weet wel dat je op die plaats bent waar God je wil hebben. Je krijgt wel eens tegenstrijd, tegenstand. Maar je weet gewoon, we gaan door. Ja? Dat is rentmeesterschap van die gave. Betrouwbaar zijn. Dus hoe ervaar je het zelf? Als je het alleen maar ervaart als een grote last en waar je alleen maar tegenaan kijkt en moe wordt en je gezin gaat eronder door, en dan moet je wel eens afvragen, is dit nou wel de juiste plek? Ja? Vandaar dat de Bijbel ook zegt, doe het niet al zuchtende, maar met blijdschap en vreugde. En je put er zelf ook wat energie uit. En dan het vierde. Dus onderzoek, doen, hoe ervaar je het zelf? En als vierde, wat werkt het uit? Gebruikt de Heer het? Is er ook vrucht? Hoe werkt het uit? En dan ten vijfde, wordt het ook bevestigd? Ik zeg wel eens, het is heel makkelijk om iemand het podium op te krijgen van de gemeente. Maar het is veel moeilijker om hem eraf te jagen. Om te ontdekken van, ja joh, maar dit ligt jou niet. Ja? Ja, weet je, soms kan het zijn dat iemand zo overtuigd is van zijn gave en van zijn bediening. En iedereen eromheen die zegt, man, hij kan het niet. Het lukt hem niet. Het ligt hem niet. Alleen de enige die denkt dat hij het kan, dat is hij zelf. Ja, gaat hem dan maar eens duidelijk maken. En ja, dus het is ontzettend belangrijk dat je ook niet helemaal op jezelf gericht bent, maar dat je ook open bent naar anderen. En vraag je, gaat het zo wel? Heb je het idee dat het wel lukt? He, dat je, als je een gave van de Heilige Geest ontvangt, dat je niet die gave ontvangt en gelijk je handen dicht knijpt en zegt, en blijf er nou vanaf iedereen, maar dat je handen wel open houdt. Ja? Goed. Ja, dat eigenlijk over die geestesgaven. Nou, ik heb u ook verteld over, ook zondag, over de tekengaven. Waarvan Peter Wagner zegt, er zijn hele bloeiende gemeenten waar deze tekengaven aanwezig zijn. Maar er zijn net zo goed ook heel veel bloeiende gemeenten waar deze tekengaven niet aanwezig zijn. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat ik ten aanzien van deze tekengaven, ik wil daar helemaal niet mee zeggen van ik ben een voorstander of ik ben een tegenstander, ik ben voor gebedsgenezing of tegen gebedsgenezing, ik ben voor tongentaal of tegen tongentaal, daar schiet je helemaal niks mee op. Dat is helemaal niet belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met onze, de gegevens die we in de Bijbel terug kunnen vinden, dat we daar ons door de Heilige Geest in alle rust ook zelf een mening over kunnen vormen. En dat wil ik echt niet van bovenaf jullie opleggen, helemaal niet. Maar natuurlijk heb ik er heel veel over gelezen en heel veel over nagedacht. En ik zou heel eenvoudig vanavond de gedachte erover vanuit mijn gezichtspunt, zoals ik dat in de Bijbel ontdekt heb, daar iets over willen doorgeven. Nou, er zijn twee dingen die ik erover wil zeggen ten aanzien van tekengaven. In eerste plaats, ik wil graag kijken tekengaven ten aanzien van het Joodse volk. En het tweede is tekengaven ten aanzien van de heilsgeschiedenis. Nou, heel eenvoudig. Als we 1 Korinthe 1 lezen, 1 Korinthe 1... Daar staat, immers de Joden verlangen tekenen. De Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen Christus de gekruisigde. Je ziet ook dat als Paulus in Athene komt, dan pakt hij het op een heel andere manier aan. Dan is Paulus net een filosoof die op de Acropolis voor de Areopagus als een professor doseert. De Grieken zoeken wijsheid en ze krijgen wijsheid. Hij haalt zelfs dichters aan van de Grieken. Maar hij zegt, de Joden, die willen tekenen. We hebben het daar in Johannes ook over gehad, Johannes 6, dat de Joden naar de Jezus komen en zeggen, welk teken doet gij dan, opdat we mogen zien en geloven? Nou, er staat ook letterlijk in de Bijbel dat het Joodse volk tot geloof zal komen als ze hem zullen zien. Dat is de manier waarop God met zijn Joodse volk, met zijn eigen volk, werkt. In Handelingen 28 wordt dat bevestigd. In Handelingen 28, daar neemt Paulus afscheid van zijn, je zou eigenlijk kunnen zeggen, afscheid van zijn bediening onder de Joden. Het was voor hem een voorrecht om van zijn broeders te winnen voor Christus. En toen hij uiteindelijk na schipbreuk en na een lange tocht over zee via Malta in Rome komt, nodigt hij de Joden uit om met hem een dag door te brengen. Omdat ja, Paulus wilde bewijzen vanuit de schrift dat Jezus werkelijk de Christus was. En dan staat er dat ze het met elkaar niet eens werden. Ja, dat staat in vers 24 van Handelingen 28. En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En dan staat er in vers 25, en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen. Nadat Paulus dit ene woord gesproken had, terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende, gaat heen, zegt tot dit volk, met het gehoor zult gij horen en zult geen zin verstaan. Ziende, daar gaat het om, ziende zult gij het zien. Wat hebben die Joden veel dingen gezien? En gij zult het geen zin opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. Omdat zij niet zien met hun ogen, met hun oren niet horen en met het hart niet verstaan. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Hier zien we dus heel duidelijk dat God het Joodse volk bereikt met ogen. Ze hebben gezien, maar ze zien het niet. Met oren, ze hebben het gehoord, maar ze horen het niet. En met hun hart, maar het hart is vet. Het ervaart het niet. En dan komt die omwenteling. Dat staat in vers 28. Het zij u dan bekend dat dit evangelie, dit heil Gods, aan de heidenen gezonden wordt. En dan staat er, die zullen dan ook zien? Nee, horen. En Paulus zegt later in de Romeinenbrief, het geloof is uit het horen. En daar zie je dus heel duidelijk een verschil. God openbaart zich aan het Joodse volk vaak op een zichtbare manier, ziende, en aan de heidenen niet zien, maar horen. Daar kom ik zo nog heel even op terug. Het is bekend vanuit de kerkgeschiedenis dat na de diaspora, toen 70 na Christus Jeruzalem verwoest werd, het Joodse volk als het ware ophield te bestaan. En bij de verwoesting van Jeruzalem, daar stierven, schrik niet, 1 miljoen Joden. Elke dag werd tijdens de belegering, elke dag 3000 Joden over de muur gegooid, omdat ze van de honger omgekomen waren. Dus een enorme ramp is dat geweest. En het Joodse volk in de diaspora verdween eigenlijk. En het is heel interessant om in de kerkgeschiedenis terug te vinden dat vanaf dat moment de tekengaven ook meer of meer verdwenen. Dat met de aanwezigheid van het Joodse volk de tekengaven er waren. De afwezigheid van het Joodse volk, dat je dan ziet dat die tekengaven steeds meer op de achtergrond raken. Vandaar, u kent het vers wat Paulus aan het einde van zijn leven schrijft. Aan het einde van zijn leven schrijft Paulus, ik heb een doorn in mijn vlees. En hij zit er nog steeds. Paulus die lichamelijke ongemakken heeft. En in het begin van zijn bediening, hè, wat Petrus ook zegt, zelfs als een schaduw over mensen ging, werden ze genezen. Nog iets heel belangrijks, als we kijken in even twee versen in de Timotheusbrief. In 1 Timotheus 5, vers 23. 1 Timotheüs 5, vers 23, daar zegt Paulus, de broeder Paulus tegen zijn zoon Timotheüs als het ware, in vers 23, drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Denk je van, nou, Paulus, kon je daar nou niet naartoe gaan? Kon je nou niet met hem bidden? Jij bent toch de grote apostel? En toch gebeurt dat niet. En dan nog iets, als u iets verder kijkt in de tweede Timotheüsbrief, hoofdstuk 4, vers 20. Wat ik hiermee duidelijk wil maken, dat is dat ziekten niet zomaar vanzelfsprekend altijd zomaar genezen worden. Er staat in vers 20 van 2 Timotheüs 4, Erastus is te Korinthe gebleven. En dan staat er, Trofimus heb ik ziek achtergelaten. Tumileta. Hoe is het mogelijk dat Paulus zijn dienstknecht ziek achterlaat? Daarbij, nogmaals, ten aanzien van het Joodse volk. En dit zijn dus stukken uit de Timotheüsbrief. En de Timotheüsbrief is een van de laatste brieven geweest die Paulus geschreven heeft. Vlak voordat hij stierf. Dus later in zijn bediening. Wat ook heel belangrijk is, u heeft dat ook kunnen lezen in die lijst van gaven die ik genoemd heb in de Korinthebrief. Dat alleen in de Korinthebrief, niet in de Romeinenbrief, niet in de Efezebrief, maar alleen in de Korinthebrief lees je dus over deze tekengaven. Die gaven van genezing, die gaven van spreken in vreemde talen. En nou is het bekend dat in Korinthe, was een grote havenstad, op het Schiereiland, Griekenland, dat was een heel eng gedeelte, een heel smal gedeelte. En dan had je een oostelijke haven naar Azië, had je een westelijke haven naar Tarsus, naar Spanje. En in Korinthe was een enorme grote Joodse gemeenschap, want daar was handel. En Paulus heeft jaren te midden van die gemeente in Korinthe gewerkt, waar het grootste gedeelte van de gemeente in Korinthe uit Joden bestond. Dus vandaar dat met name ook in de Korinthebrief, in de Korinthegemeente, deze teken gaven, omdat daar juist heel veel Joden aanwezig waren, juist in deze brief, alleen in deze brief voorkomt. Het tweede, waar ik dan nog iets over wil zeggen, dat is teken gaven, niet ten opzichte van, ten aanzien van het Joodse volk, maar ook ten aanzien van de heilsgeschiedenis. Als je dan kijkt naar Matteüs 10, we zijn er bijna doorheen hoor. Maar het moet even. Matteüs 10. Matteüs 10 vers 5 tot en met 8. Daar zien we dat toen Jezus zijn preek begon, zijn prediking begon, toen zei hij, het koninkrijk der hemelen is gekomen. En als er Jezus spreekt over het koninkrijk der hemelen, of Johannes de Doper, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dan gaat dat over het Messiaans Rijk. Dan gaat het over het Vrederijk. De koning is gekomen. En bij dat Vrederijk, het Messiaanse Rijk, dan lezen we ook als Johannes de Doper uit de gevangenis twee discipelen naar de Jezus stuurt met de vraag, bent u het nou die we moeten verwachten of bent u het nou niet? Dan zegt de Jezus tegen deze twee discipelen, gaan we terug naar Johannes en zeg maar, blinden worden ziende, melaatsen worden gereinigd, doven worden kunnen horen, lammen kunnen weer lopen. Met andere woorden, deze tekenen horen bij het koninkrijk, bij het Messiaanse Rijk. En vandaar dat de Heer Jezus deze 12 uitzendt, het lijken wel de 12 verspieders die Mozes ook uitzendt om het koninkrijk van Israël te vestigen in het land Kanaan. En dan staat er in vers 5 van Matteüs 10, Jezus heeft deze uitgezonden en hij gebood hen zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen, Nou, dat is heel vreemd. Het evangelie is toch voor iedereen? Nee, niet naar de heidenen. Ga niet naar de Samaritanen. Half Joden, die ook zelfs niet. Maar er staat, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het Messiaanse Rijk komt. En als teken van het Messiaanse Rijk, zegt hij, genees de zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Dus hier staat heel duidelijk dat deze tekenen in direct verband staan met het Messiaanse Rijk. Vandaar dat je ook met name in kerken, gemeenten die geloven dat we nu al in het koninkrijk van de Heer leven, dat Jezus nu koning is van de kerk, nu regeert hier op aarde, dat met name in deze gemeente deze tekengaven ook prominent aanwezig zijn. En wij geloven als gemeente dat wij nog niet in het koninkrijk van de Heer Jezus leven. Het onzichtbare koninkrijk, de Heer Jezus mag, we zijn tot het koninkrijk van zijn liefde gekomen, maar Jezus is nog niet koning op deze aarde. Dat wordt hij pas als de Heer Jezus als koning terugkomt. Dat is het eerste, dus het heeft te maken met de aankondiging van het Messiaans Rijk. Het tweede, misschien goed om de Efezebrief, Efeze 2, er even bij op te slaan. Efeze 2. U weet dat, en dat is het tweede ten aanzien van de heilsgeschiedenis. In Efeze 2 vers 20, daar lezen we, en die uitdrukking die komt 3 keer voor in de Efezebrief. Efeze 2 vers 20, daar staat dat het fundament van de gemeente, de basis van de gemeente, gelegd is, en dat staat in vers 20, door de apostelen en de profeten. Nou, de apostelen die hebben met apostolisch gezag gesproken. En de profeten, dat waren er 5, die hebben het woord geschreven. Nou, in die tijd spraken de apostelen en schreven de profeten, dingen waarvan we in de Efezebrief kunnen lezen die in vroegere tijden niet bekend geweest zijn. Die in het hele Oude Testament niet terug kon vinden. Met de oprichting van de gemeente is een heel nieuw heilsplan, een tijdsperk ingegaan. En als deze apostelen spraken, dan zeiden ze dingen waarvan de mensen konden, ja, maar waar staat het in de Bijbel? Het is heel vaak, als ik wel eens een keertje iets uitleg, dan vragen ze het wel eens, oh zo vaak, van waar staat het dan? En soms zei Paulus wel eens een keer, dit zeg ik niet met een woord van de Heer, maar dit is mijn woord. Ik denk, oei Paulus. Ja, maar dat kon Paulus wel zeggen, want hij was een apostel. En Paulus had apostolisch gezag en Paulus die mocht dingen zeggen die niet terug te vinden waren in het Oude Testament. Want het hele Nieuwe Testament moest nog geschreven worden. Was er nog helemaal niet. En dan zie je dus in met name die apostolische tijd, en je ziet het in Efeze 3 vers 5, komen die apostelen en profeten ook weer terug. En hoofdstuk 4 vers 11, daar vind je de apostelen en profeten ook weer. Dat in deze apostolische tijd God de woorden van de profeten en de apostelen bevestigde door tekenen en wonderen. Daardoor liet God zien, het is God die spreekt. En dat woord moest bevestigd worden. Maar nu hebben we het woord compleet. En dit woord heeft eigenlijk het gezag van de apostelen overgenomen. Er zijn mensen die zeggen, ja, wij leven nu nog in de apostolische tijd. Ja, als je bijvoorbeeld naar de apostolische kerk gaat, herstelt apostolisch, maar daar wordt bijvoorbeeld elke zondagmorgen de brief van de apostel voorgelezen. En wat de brief van de apostel inhoudt en wat de apostel zegt vandaag, dat moet je doen. Dat is het gezag van de kerk. In de kerk van Rome ziet men de paus eigenlijk als de grote apostel. En wat hij zegt, dat moet gebeuren. Nou, ik vind het zo mooi dat sinds het woord van God van kaf tot kaf klaar is en God gesproken heeft, denk ik, geloof ik, dat de Bijbel vandaag het hoogste gezag is. De Bijbel is het hoogste gezag en hoeft niet meer bewezen te worden, hoeft niet meer bevestigd te worden door tekenen en wonderen. Dat is ook de reden, en dan zeg ik toch iets wat wel heel belangrijk is, dat is ook de reden waarom dat in bepaalde gebieden, waar het evangelie nog nooit verkondigd is, en waar men ook helemaal nog niets in hun taal in de Bijbel heeft, dat de Heer soms op een hele krachtige manier door tekenen en wonderen nog kan werken. Met name in gebieden waar het evangelie nog nooit verkondigd is. Ik weet dat dit soms wel eens gebeurt in gebieden waar het evangelie schaars is. Bijvoorbeeld in Iran. Dat mensen soms ineens een visioen krijgen. Of een droom krijgen. In Noord-Korea. En dat de Heer juist in die gebieden op een hele bijzondere manier mensenharten aan kan raken. Derde, daarmee wil ik afsluiten. We hebben dus gezien tekengaven ten opzichte van het Joodse volk. Tekengaven ten aanzien van de heilsgeschiedenis. Aankondiging Messiaanse Rijk, apostolische tijd. En dan het derde, als we in de Petrusbrief. Ja, laten we even eerst beginnen bij Johannes. Johannes 20. Johannes 20. Johannes 20, vers 29. Johannes 20, vers 29. De Heer zegt tegen Thomas, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. En dan staat er, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dat is het principe voor nu. Niet zien en toch geloven. Heel veel groeperingen is het eigenlijk zo van, ja, dat hoor ik wel eens zo om me heen, van pas als er mensen genezen, dan zeggen ze van, kijk eens, het geloof werkt. Nou, dat is helemaal geen bewijs. Helemaal geen bewijs. Niet zien en toch geloven. En tweede staat er zo mooi in de Korinthebrief, 2 Korinthe 5, vers 7. 2 Korinthe 5, vers 7. Daar zegt Paulus, ja, misschien vers 6 te beginnen. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof. Niet in aanschouwen. Ziet staan? Niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed. En we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer onze intrek te nemen. En tot slot, de Petrusbrief, 1 Petrus hoofdstuk 1. Vers 8. Daar formuleert Peter het zo prachtig. 1 Petrus 1, vers 8, daar staat, hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. En dan staat er, en dat is heel belangrijk, in hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. Niet zien en toch geloven. Afronden. Ik heb het wel eens meer gezegd, ziekte kan, en dat gebeurt meestal, het gevolg zijn van een gebroken schepping. We leven een gebroken schepping. Deze schepping is door de zonde kapot gemaakt. En de vloek op de schepping is nog niet opgeheven. Het zal pas voorbij zijn als er een nieuwe, helemaal nieuwe aarde zal zijn. En dan staat er, dan is er geen rouw meer, geen verdriet, geen pijn, geen moeite. Dus zolang wij hier in deze, in dit vat, in deze, er staat letterlijk in de Bijbel, deze tent wordt afgebroken, of je het nou wilt of niet. Zolang we in deze tent leven, zul je ervaren dat wij met ziekte te maken hebben. Zowel gelovigen als niet gelovigen. Dus een gevolg van de gebroken schepping. Ten tweede, ziekte kan het gevolg zijn, zoals Paulus in 2 Korinthe 12, van beproeving. Dat je in je geloof beproefd wordt. Denk aan Joni Erickson. Joni Erickson die in een zwembad dook en vanaf de nek af verlamd was met een dwarslesie. Toen Joni, ik weet nog heel goed, toen Joni voor de EO Jongerendag in Nederland kwam, kreeg ze stapels brieven van gemeenten waar ze uitgenodigd werd om genezen te worden. En dat Joni zei, God heeft mij duidelijk gemaakt dat dit zijn weg is met mijn leven. En ik heb geleerd de Heer te danken voor de rolstoel waarin ik zit. Is dat ongeloof? Nee, dat is toewijding. Dat is overgave. En de Heer heeft haar voor duizenden kunnen gebruiken. Als ze dat ongeluk niet gehad heeft, was het niet zo geweest. Maar nu wel. De Heer die had er een plan mee. En dan kun je zien ziekte als gevolg van beproeving. En het laatste, en daar hebben we het ook wel eens over gehad, ziekte als gevolg van zonde. Dat kan ook voorkomen. En daarom, dat is de laatste zin waar ik mee af wil sluiten. Gebed om genezing. En ik geloof zonder meer in de kracht van God. En geloof nou niet dat hier iemand staat die ongelovig is. Helemaal niet. Ik geloof in de kracht van het gebed. En ik geloof dat God in... Kijk, het werk van Gods geest kunnen wij niet zomaar binnen onze theologische kadertjes plaatsen en zeggen, nou zo hoort het toch. Er staat in de Bijbel, de geest waait waarin die wil. En geweldig om dat te mogen weten. Dat God werkt op zijn manier. Dus ik geloof zonder meer dat God mensen, als het zijn wil is, als het zijn plan is, zonder meer kan genezen. Gebed om genezing, dat hoort dan ook binnen de pastorale context van de gemeente. En daarvoor moet je niet naar die gaan, of naar die gaan, of naar die gebedsgenezingcampagne, of daarheen. Het mag in de gemeente. En daarom is het zo geweldig dat we als gemeente mogen zoeken naar Gods plan met ons leven. En ons aan hem over mogen geven. In elke situatie van ons leven. En dan is hij bij machten. Dat te doen wat zijn plan is. Ja, dat wilde ik eigenlijk daarover meegeven. Niet als zomaar van, nou, dat is het dan en daar moet je dan maar mee eens zijn. Maar ik heb vanuit mijn visie geprobeerd om daar helder over te zijn. En ik hoop dat de Heer u daarin ook zal zegenen.